En ik wil eigenlijk nadenken over datgene wat we nu ook zo van jullie gehoord hebben, dat wat er gebeurt als een mens Jezus ontmoet. Dat hij echt van binnenuit verandert. Dat hij niet van buitenaf in een vorm wordt gezet. En dat is altijd moeilijk als mensen gevormd worden van buitenaf. Dan is het zo dat als die vorm weg is, dan springen ze weer in de oude vorm terug. Maar als je met Jezus echt optrekt, dan verander je van binnenuit. En word je echt een daadwerkelijk een heel mooi persoon. Die samen met Jezus echt wil wandelen. En ik wil beginnen met die vraag. We zullen zo dadelijk een stukje lezen uit iemand anders die echt ook een ontmoeting met de Heer Jezus heeft. En die dan echt iemand die echt in God gelooft, maar niet echt die ontmoeting met Christus heeft. En het bijzondere is dat Jezus de persoon, zeg maar, opzoekt. Dat vind ik eigenlijk indrukwekkend, steeds weer opnieuw, dat het niet zo vaak is dat mensen de Heere God zoeken, maar dat God ons opzoekt, dat Jezus ons opzoekt. En dat was met Paulus net zo, dat hij echt een ontmoeting had met Jezus. En dan komt die geweldige vraag, zo heb ik de preek ook genoemd, wie bent u, Heere? Wie bent u, Heere? En dat is geen theologische vraag. Dat is niet een theologische vraag voor specialisten. Dat is een levensvraag. Dat is een vraag die elk mens zich eigenlijk zou moeten stellen van wie bent u, Heer? Wie bent u eigenlijk, Jezus? Want Paulus was een man die dacht dat hij God kende. Hij dacht ook God te eren. Hij dacht God te dienen. Het was iemand die de wet hield, die onberispelijk leefde. Hij dacht zelfs dat hij God een dienst bewees door christenen te vervolgen, die hij eigenlijk zag als een hele gevaarlijke secte. Eigenlijk kun je zeggen dat Paulus was een vijand van het evangelie van Jezus Christus. En het bijzondere is dat zelfs een vijand van het evangelie niet buiten de genade van God valt. En ik wil met u een stukje lezen. Dat is zeg maar die ontmoeting die Paulus dan heeft met de Heer Jezus. Dat is, als u een Bijbel bij je heeft, Handelingen 9. En in Handelingen 9, daar is dat die prachtige gebeurtenis, dat Paulus, een man die opgevoed was en in de leer, en dan op een gegeven moment die indrukwekkende ontmoeting heeft met Jezus. Er staat, hij heette toen nog Saulus. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagoge, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, en dat betekent eigenlijk van die weg waren die Jezus volgde, die van Jezus waren, zowel mannen als vrouwen, die hij geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus, en gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Dan wordt een zekere discipel, Ananias, die wordt door de Heere God benaderd dat hij naar Saulus moet gaan. Die is natuurlijk bang, want die heeft ervan gehoord dat, dat Paulus, Saulus zeg maar de christenen vervolgde. Hij wilde niet en toch wordt hij dan door de Heere God overtuigd. En dan gaan we verder met vers 17, waar dan staat: en toen Ananias ging heen en ging het huis binnen en nam hem bij de handen. En na Paulus, Saulus de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft u mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij ziende. En dan staat er: en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En dan zie je die grote ommekeer die er is gekomen bij Paulus. Daar staat er dan in vers 20: en meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En alle die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Laten we samen even bidden. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat dit ook zo'n persoonlijke ontmoeting is. En daar willen we over nadenken. Wil u ons daarin leiden? En ik wil u ook echt bidden dat we onze harten echt willen mogen openen, zodat we echt mogen zien dat u steeds mensen opzoekt. Heer Jezus, wil u zelf echt de prediker zijn vandaag? En de woorden die ik heb voorbereid, dat u ze echt tot leven wil brengen. Dat we leven mogen zien. In Jezus' naam. Amen. Weet je, het is als Paulus, zeg maar, de Heer Jezus ontmoet, dan komt er een totale omkeer en dan staat er dat hij zich liet dopen. En het is zo bijzonder, daar wil ik eerst eens even, zeg maar, kort bij stilstaan, wat dat te betekenen heeft, omdat dat een beetje de lijn is van deze morgen. Hij schrijft later namelijk een brief aan de gelovigen in Rome. En dan schrijft hij in Romeinen 6, vers 4: wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, zodat zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. En zoals Stefan al zei in de inleiding, is het zo dat dat is niet een instelling van ons als mensen. Het is ook niet een instelling van de kerk. Het is echt een instelling die de Heer Jezus zelf heeft gezegd en heeft ingesteld. En de betekenis is zo prachtig eigenlijk. Het is wel een feestelijke dienst, maar eigenlijk ben je getuige van een begrafenis. Er staat eigenlijk hier dat we door de doop in zijn dood met hem begraven zijn. Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat betekent dat, zoals zeg maar bij Paulus, die eerst leefde zonder Christus, maar wel in de God van Abraham en Isaac geloofde, dat hij daarmee wil laten zien dat hij het doel miste. Hij geloofde wel in God en had ook een beeld, daar ga ik zo dadelijk wat kort wat verder op in. Hij had een beeld van God, maar hij liet eigenlijk zien: ik heb zonder Christus geleefd. En nu wil ik eigenlijk mijn ik begraven, dat is eigenlijk die begrafenis, en wil leven in de totale overtuiging dat Jezus de Zoon van God is en dat hij uit de dood is opgestaan. Maar meer nog, zoals het in deze tekst zo prachtig beschreven staat, dat er een diepe hoop is gekomen. Een bedoeling, een doel. Dat er zingeving is gekomen, dat er een perspectief is gekomen. Want hoeveel mensen kom je niet tegen die met een perspectief leven, dat het vandaag de dag, eigenlijk plukt de dag vandaag, omdat er na de dood is er niets meer. Je moet leven om alles uit het leven eruit te halen. En het bijzondere is dat Paulus en ook diegene Diede en Sylvie, die kunnen ervan getuigen dat ze in die doop iets laten zien, dat ze leven in die diepe overtuiging dat als Jezus terugkomt, dat er na de dood nog een opwekking is ten leven. En dat, zoals Paulus dat hier zo schrijft, door de macht van de Vader uit de doden zullen worden opgewekt. Maar dat heeft al consequenties voor het nu en vandaag. Want je wil een nieuw leven leiden. Je wil een leven gaan leiden, eerst zonder Jezus, zoals Diede dat zo beschreef, in haar zoektocht, en nu met Jezus. En dat is hetgene wat Diede en Sylvie vanmorgen uitdrukken. Maar de grootste vraag is natuurlijk, die Paulus stelde, wie bent u, Here? Wie bent u, Here? En dat is een hele belangrijke vraag. Die, bij Paulus leidde dat ertoe dat hij niet vanaf buitenaf veranderde, maar van binnenuit. Maar de grote belemmering die er eigenlijk in het leven van Paulus was om Jezus te aanvaarden als zijn Heer en Verlosser, was het beeld wat hij zichzelf gevormd had, hoe God verlossing zou brengen. En weet u, ik herken me natuurlijk steeds weer opnieuw als ik zo'n preek voorbereid, herken ik heel veel van mezelf. Want ik had ook een beeld van God gevormd, zonder de Bijbel. Ik had wat heel diep verlies geleden in mijn leven. En eigenlijk was het zo dat ik dacht, mijn vader die overleed op een hele jonge leeftijd. Hij was 39, ik was 16 jaar oud. En toen nam ik het besluit dat ik zei, als God dit in mijn leven doet, dan bestaat er geen God. En ik wijdde mijn leven er eigenlijk aan om te bewijzen dat God niet bestond. Ik had ook nog een chemische opleiding, dus dat hielp niet allemaal echt mee. Maar Rietje was een heel ander gedachte. Ze zei, kijk eens naar de natuur, kijk eens naar de hele schepping. Er moet iemand zijn die dat heeft gemaakt. En dat grote beeld wat ik had, een beeld van God, dat zie je terug bij Paulus. Paulus die had ook zijn eigen voorstellingen hoe God zou moeten zijn. En dat beeld wat hij zichzelf gemaakt had en dat beeld wat ik mij gemaakt had, dat belemmerde een echte bekering, een groei, een overgave. Het was een totale blokkade. En het is daadwerkelijk zo dat je godsbeeld bepaalt hoe je leeft, hoe je geestelijk groeit, hoe je diep in die diepe overgave komt. En dat bekeringsverhaal van Paulus is natuurlijk ontzettend dramatisch. Hij ziet een zichtbaar licht, een hoorbare stem. Hij wordt tegen de grond geslagen. En dan zou je denken, dat is het echte werk. Maar iedere bekering is anders. Iedere bekering. Als je mensen spreekt, zoals nu ook Diede en Sylvie, gelukkig in een christelijk gezin eigenlijk opgevoed. Maar toch moet er dan op een gegeven moment een moment komen dat je zelf een besluit neemt en niet op de zegen van je ouders gaat teren. Dat je zelf een persoonlijke ontmoeting hebt. En je hoort aan beide verhalen, maar ook wat hier met Paulus gebeurt, dat het altijd uniek is. Het is altijd een hele unieke weg. Ik geloof niet in een stappenplan om tot bekering te komen. Want als je Handelingen 16 bijvoorbeeld leest, dan is het heel eenvoudig. Daar gaat het over een vrouw, een zakenvrouw, Lydia. Er is geen licht, er zijn geen stemmen. Het enige wat daar staat is, God opende het hart van Lydia. Heel eenvoudig. Niet spectaculair. Gewoon een diepe ontmoeting. En dan zie je eigenlijk dat Paulus, om daar weer de draad even op te pakken, die dacht te weten wie God was. Maar vooral hoe hij niet kon zijn. En dat is een hele gevaarlijke situatie. Een hele gevaarlijke situatie in ieder zijn mensenleven als je een godsbeeld hebt gevormd, buiten Gods poort eigenlijk om. En dan laat je heel veel los. Een van de dingen die in deze tijd echt losgelaten worden, is de verhevenheid van God. Om die heiligheid en die heerlijkheid van de Heer Jezus los te laten. En ik geloof en ik durf echt te zeggen dat het in de kerken begonnen is. De kerk die heeft de verhevenheid van God, die soevereiniteit, Gods majesteit, heeft de kerk losgelaten. En dat heeft tot gevolg, er is weinig ontzag en er is weinig vrees, er is weinig ontzag voor heiligheid. En Paulus had ook zo'n godsbeeld. Dat verhinderde hem om God echt te leren kennen en soms heel oprecht. Soms zie je ook hier een heel oprecht iemand die denkt God te dienen en te eren met hetgene wat hij doet. Want in Handelingen 26, vers 9 tot 11, daar schrijft hij en zegt Paulus zelf over zichzelf: ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen, zelfs tot in buitenlandse steden. En als je Paulus gevraagd had, waarom doe je dat? Dan had hij gezegd, om God te eren, om God te volgen. Hij noemt zichzelf ook een ijveraar voor God. Waarom deed hij dat? Wat waren zijn drijfveren? Dat was het beeld wat hij zich gevormd had van God zelf. Weet u, het Oude Testament leerde namelijk dat er één God was. Maar die christenen, die aanbaden Jezus als God. Een mens als God. Het Oude Testament liet zien dat God zijn volk zou brengen en alle vijanden zou verslaan. Maar Jezus was gekruisigd, kwam nooit aan de macht. Hij kon onmogelijk de Messias zijn. Het Oude Testament liet zien dat iemand die aan de paal geslagen was, een misdrijf had gedaan en dan aan het kruis of aan een paal werd geslagen, dat die persoon die dat gebeurt, vervloekt is. Jezus stierf als een misdadiger aan het kruis. Blijkbaar had God hem verlaten, verwierp God hem. Het koningschap werd niet bevestigd. En dat speelde natuurlijk alles een rol in zijn leven. En eigenlijk kwam het erop neer dat Paulus geloofde dat de God die ons ondersteunt, een God die ons ondersteunt in wie wij denken dat hij is en die mensen veracht die wij verachten. Paulus verachtte de christenen en dacht dat God ook deze christenen zou verachten. Dat God goedkeurt wat wij goedkeuren. En dat is een hele gevaarlijke weg. Dat is een hele gevaarlijke weg. Weet je, ik heb een zin opgeschreven: je kent God niet omdat je zelf in de weg staat. Je kent God niet omdat je jezelf in de weg staat. De Bijbel die beschrijft dat op een hele moeilijke te aanvaarden manier. Dat is ook een tekst die ik u laat zien, daar heb ik vaak mee te kampen. Omdat er wel, soms zie ik dat er wel goede mensen zijn. Romeinen 3, vers 10 tot en met 12, daar staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. En op de dag van vandaag heb ik daarmee te kampen. Waarom? Omdat ik goede mensen zie, zelfs ongelovige mensen die goed doen. Maar ik realiseer me dat ik een maatstaf heb die niet de maatstaf van God is. Als hij naar ons kijkt, dan wordt dit gezegd. En ik kwam een dramatische gebeurtenis tegen, wat dit eigenlijk op een hele indringende manier eigenlijk beschrijft. Ik laat u een foto zien en ik vertel wat deze foto eigenlijk inhoudt. Dit is een heel dramatische gebeurtenis. Namelijk, dat is gebeurd tijdens het proces tegen Eichmann. In 1961 werd een overlevende van de Holocaust, hij heet Yehiel de Noor, opgeroepen als getuige. En Eichmann was een van de hoofdleiders die verantwoordelijk was voor de dood van bijna 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar toen deze meneer de Noor Eichmann in een glazen kooi zag zitten, hij was afgeschermd in een glazen kooi, zakte hij in elkaar. Hij verloor zijn bewustzijn en hij werd de zaal uitgedragen en kon ook niet meer tegen Eichmann getuigen. 22 jaar later was er een interview van 60 minuten. Dat is uitgezonden op 6 februari 1983. En toen vertelde deze meneer de Noor aan de presentator Mike Welles over dit incident dat hij flauw viel tijdens dat proces tegen Eichmann en niet meer in staat was te getuigen. En de vraag die hij gesteld kreeg was je dan overmand door haat? Of was er grote angst? Of had je zulke gruwelijke herinneringen? En het verpante was dat hij zei nee, niets van deze dingen. Integendeel. Wat de Noor aan de presentator uitlegde, was namelijk, hij besefte plotseling, toen hij die Eichmann in die glazen kooi zag, dat hij niet een goddelijke legerofficier was die zoveel Joden de dood ingejaagd had. Deze Eichmann was een gewone man, vertelde hij. Hij was een gewone man. En toen zei hij iets heel indrukwekkends, wat me erg raakte. Ik werd bang voor mezelf. Ik werd bang voor mezelf, zei de Noor. Ik zag dat ik hiertoe in staat ben. Ik ben precies zoals hij. Als een mens dit kan doen, wat zegt dat over de mensheid? En weet je, deze woorden, toen ik deze geschiedenis aan het lezen was en iets meer las over deze meneer, de Noor, dat confronteert ons echt met een hele pijnlijke waarheid, namelijk dat het kwaad niet zit alleen in de ander of in het monster van ons verleden. Het zit in het hart van ieder mens. En ik moet bekennen, het zit in mijn eigen hart. En daarom heb ik een redder nodig. Daarom heb ik een verlosser nodig. En dan schep je geen God zoals Paulus dat deed op maat die bij je past. Zoals ik dat deed in mijn zoektocht. Dat kan soms wel prettig zijn, een God op maat, maar die kan je nooit van binnenuit veranderen. En hij zal je ook nooit met de waarheid confronteren wat in de mens zit. De God, zoals Paulus die in de gedachten had, was een God die hij oprecht diende, maar dat is ontzettend tragisch dat dat een totale belemmering was voor zijn overgave. En op deze weg naar Damascus, wordt hij met het ongelooflijke feit geconfronteerd dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat hij vervloekt werd, maar niet voor zijn eigen daad. Dat hij vervloekt werd voor iemand anders. Laat ik het heel persoonlijk maken, hij werd vervloekt voor mij. En u kunt die eigen naam daarin zitten, invullen. Want Paulus die speelde met die gedachte, er was toch een koning. En die koning die zou toch een vredereeks stichten. En deze Jezus die gekruisigd is, is de leidende dienstknecht. Kan het dan zo zijn? En dat was de cruciale vraag bij wie bent u, Heere? Kan het zo zijn dat de leidende dienstknecht en die Messiaanse koning dezelfde persoon zijn? Dat was de grote vraag. En hij beantwoordt deze vraag in de Filippenzenbrief, waarin dan staat, die, Jezus, terwijl hij de gestalte van God was, dat hij zegt, Jezus is God, heeft dat niet voor zichzelf gehouden, heeft dat niet als een roof beschouwd, maar is aan God gelijk, heeft, als roof beschouwd, heeft aan God gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij werd een dienstknecht door de gestalte van een, niet een dienaar staat, maar zelfs de gestalte van een slaaf aan te nemen om aan de mensen gelijk te worden. En dat was de openbaring. De dienstknecht des Heren en de koning die we verwachten was dezelfde persoon. Dat was Jezus. Wie bent u, Heren? Dat is onze Heren. Weet u, het is zo bijzonder dat als je God ontmoet, als je de ware God ontmoet, die vertelt je dingen die waar zijn, die je liever niet zou willen horen. Weet je, Paulus die hoorde dingen die je eigenlijk liever niet wilde horen. Ik hoorde dingen over mijn leven die ik liever niet wilde horen. Maar zonder dat te horen, zul je niet veranderen. Maar het andere is dat God je dingen vertelt die te mooi zijn om waar te zijn. Dat hij je vergeeft. Dat hij verzoening wil. Dat hij je opzoekt. En samen met je door het leven wil gaan. En de grote vraag vaak is dat je komt in het bestuur, in het, ik heb in de buurt, als je gaat beseffen dat het eigenlijk niet zo goed om doet wat ik van God vind, maar wat hij van mij vindt. Dat is eigenlijk de cruciale vraag. En toen Paulus vroeg, wie bent u, Heere? En het antwoord was, ik ben Jezus, zette dat zijn leven op de kop. En het begon met een vraag, zoals heel veel ontmoetingen in de Bijbel. Als Jezus mensen ontmoet, dan begint dat vaak met een vraag. Ook hier begon het met een vraag. Het was de vraag, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En deze woorden zijn zo ontzettend rijk. Weet je, Jezus zegt niet, Saul, Saul, waarom vervolg je mijn discipelen? Saul, Saul, waarom vervolg je mijn kerk? Hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Die identificatie van Jezus met elke persoon die hier zit, die hem kent als Heer en Verlosser, is zo indrukwekkend dat hij zich verbindt met alles wat we meemaken, maakt hij mee. Het lijden wat we mee doormaken, maakt hij mee. De vreugde die we kennen in ons leven, maakt hij mee. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Als je zijn discipelen aanraakt, raak je hem aan. En het is ontroerend als je ziet, zoals ik al zei, dat heel vaak ontmoetingen ontstaan doordat Jezus een vraag stelt. Ik kreeg van Edward een studie toegestuurd toen ik met hem daarover sprak. En hij gaf me twee A4'tjes. Daar had iemand uitgezocht dat Jezus 194 vragen stelde in het Nieuwe Testament aan mensen. Er zijn wel sommige vragen dubbel, omdat het in vier evangeliën soms vaker voorkomt. Maar toch 194 vragen. En de vraag der vragen is de volgende vraag. Dat was ook, laat hij maar zien, dat wie zegt u dat ik ben? Dat is de vraag der vragen. Dat was toen Jezus met de discipelen samen was en hij vroeg, wie en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dat Paulus dan zegt, of de Petrus dan zegt, u bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Een persoonlijke belijdenis. Wie zeg jij dat ik ben? Het kan nooit een collectief antwoord zijn. Het is een heel persoonlijk antwoord wat Jezus van ons vraagt. Ik rond af met ik heb al die vragen bekeken, 194 vragen heb ik gelezen en bekeken. En toen dacht ik, wat is nu de achtergrond van die vragen? Waarom staan er zoveel vragen in? Ook in het Oude Testament zal ik ooit de volgende preek overhouden, over vragen die God stelt. En dan is het nog indrukwekkender. Waarom stelt God nu een vraag? Is dat nu om een antwoord te krijgen? Terwijl hij alles weet, hij alles in de hand heeft, alles soeverein is. Jezus stelt vragen terwijl hij alles weet. Hij weet alles over je. Waarom stelt hij een vraag? Waarom stelt hij de vraag, wie zegt hij dat ik ben? Of heb je me lief? Of wat wil je dat ik doen zal? Zo zijn er heel veel vragen. En ik kwam eigenlijk, toen ik al deze vragen had bekeken, toen kwam ik tot vier dingen. Het eerste is, openbaart wat in ons hart leeft. Een vraag die openbaart wat in ons hart leeft. Als Jezus vraagt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Dan is dat een hartsvraag. En als hij dan antwoord erop geeft, dan openbaart dat wat in zijn hart leeft. Of als God Jezus vraagt aan u, misschien heel persoonlijk, wie zeg jij dat ik ben? Dan is dat een hartsvraag, niet een informatievraag. Maar hij wil zeg maar openbaren wat in jouw hart leeft. Dus die vraag der vragen is ook vanmorgen, wie zeg jij dat ik ben? Dat is een hartsvraag. Ik vind het ook indrukwekkend dat hij ons wil confronteren met de volgende, zonder dat hij ons verplettert in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid. Laat hij de volgende maar zien. Confronteert ons zonder dat hij ons verplettert. Dat is een, ik vind het zo bijzonder dat hij naar de mens komt, naar jou toe komt, een vraag stelt en geen oordeel, geen veroordeling. Maar dat hij in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid naar ons toe komt. En altijd zie je, dat is het derde, laat hij maar ook zien, een uitnodiging tot een relatie. Het is altijd een uitnodiging om met hem een relatie aan te gaan. En vaak zijn de vragen ook, als mensen gevallen zijn en gestruikeld zijn, dat is het vieren, om te herstellen in roeping en identiteit. Dat is zo indrukwekkend. Weet je, elk mens moet zich eigenlijk deze vraag stellen, wie zegt u dat ik ben? En als je dat antwoord geeft in die persoonlijke ontmoeting met hem, dan zul je echt veranderen. Het bijzondere is eigenlijk dat Jezus altijd laat zien dat hij je kent. Dat hij jou kent. Ik vind het zo mooi wat Sylvie zegt. Ik werd gezien. Ik werd gezien. Dat is zo bijzonder. Dat God ziet je. Van al die miljarden mensen ziet hij jou heel persoonlijk. Komt hij tot een hele persoonlijke ontmoeting. En dan is zo'n doop, dat is dan een bezegeling. Een echte diepe bezegeling, als het ware, dat je zegt, ja, ik heb Jezus ontmoet. Hij is de Heer van mijn leven. Hij is mijn verlosser. En ik wil mijn leven met hem leven. En ik weet dat hij door de kracht van God word ik opgewekt uit de dood. Dat is die geweldige hoop. Dat is die indrukwekkende hoop, die gebeurtenis, die dan hier zo bezegeld en waar je getuige van mag zijn. Laten we even kort samen bidden. Vader, ik bid zo dat u op een hele persoonlijke manier, op een hele persoonlijke wijze, door deze prediking en door de liederen heen, dat we u mogen ontmoeten. En als we dan voor u staan, dan kan het zijn dat u ons een vraag stelt. Wat wil je dat ik doen zal? Heb je me waarlijk lief? Wie zeg jij dat ik ben? Zo zijn er hele persoonlijke, mooie, bijzondere vragen voor die ontmoeting. Om te openbaren wat in ons hart is. En ik bid zo dat we deze vraag ook zelf steeds stellen. Zodra we het verder verloop van deze dienst aan uw genade op, in Jezus' heilige naam. Amen.